Yeah. Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat onze eigen predikant dominee Van der Zwan bij ons voor. In deze dienst is er voortzetting en dankzegging voor de viering van het heilige avondmaal. U kunt straks na de nodiging op eigen gelegenheid naar voren komen. Vanavond na de dienst is er het maandelijkse gebedsmoment. Een week eerder dan normaal vanwege de jongerendienst van volgende week zondag. Persoonlijke voorbeden. We bidden voor de familie Wiegman. Donderdag 19 juni is de moeder van Johan Wiegman op 91-jarige leeftijd overleden. We bidden ook voor mevrouw De Hoop van de Marijke Meuhof 18... die afgelopen week is opgenomen in het diakonessenhuis vanwege hartritmestoornissen. We bidden voor Anne-Sophie Bogart die in de afgelopen week epileptische aanvallen heeft gehad. Er vinden onderzoeken plaats waar dit vandaan komt. We danken met mevrouw Klok dat het met haar zoon na een ernstig ongeluk weer de goede kant op gaat. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen lied 458 vers 1, 2 en 4. Ook in dit lied zingen we de lof op Jezus die onze dood en zonde deelt en ons vreest verdrijft. We gaan net als bij het laatste zangmoment met elkaar staan na het inleidend orgelspel van de organist. Na het zingen van de versen 1, 2 en 4 van lied 458 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Bid, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 111, de versen 2 en 3. 2 en 3 van Psalm 111. Zetten wij nu de viering van het heilig avondmaal voort met het lezen van een gedeelte uit het formulier. Het gedeelte dat begint met opdat. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven, even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze drinkbeker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Willen we nu samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar Hij in ons en wij in Hem. Wij bidden U dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond van de genade, dat wij er niet aan zullen twijfelen dat U voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Ja, Heere, zo komen wij tot U met deze woorden uit het formulier en komen wij tot U in het gebed en bidden U ook in de stilte van ons hart en zeggen tegen U wat we daarin tot U te zeggen hebben. Verhoor ons, o barmhartige, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de tafel in gereedheid worden gebracht. En terwijl dat gebeurt zingen wij van lied 332 uit Weerklank. Lied 332, de versen 1, 2 en 3. Vanmorgen stonden we stil bij de Heere als het hoogste goed en ook de nodigingen stonden in dat teken bij de woorden uit de psalmen en we Luister nu naar Psalm 145, vers 7 tot en met 9. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is voor allen goed, zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Ja, zij zullen komen, gedachten, denkende aan uw grote goedheid. En dat mogen we ook doen hier bij de tekenen van brood en wijn. Want het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen nogmaals uit de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 9, vers 24 tot en met 28. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. De Heer Jezus heeft eenmaal het offer gebracht en dat is het volmaakte offer, zo lezen we hier in de Hebreeënbrief. En de beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen, totale verzoening van al onze zonden. Zingen we nu samen van Psalm 116, het tiende vers van Psalm 116. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen en ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook de versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan lezen we in het kader van de dankzegging, willen we nu luisteren naar Gods geboden en daarna zingen wij van de berijming van de 10 geboden het laatste vers. Och of wij uw geboon volbrachten. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden tot voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo mochten wij en zo mogen wij vandaag het heilig avondmaal vieren. Gedenken bij de tekenen van brood en wijn, wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Namelijk dat Hij zich heeft overgegeven tot in de dood en het kruis, om ons te verzoenen met U. Dat U zelf uw Zoon gegeven hebt uit liefde voor deze wereld, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. Heer, en ook vanavond willen we daar in de dankzegging bij stilstaan, bij dat grote offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. En we bidden U dat U zelf zal in ons midden zult zijn, opdat het ook bij ons hart gebracht mag worden. En ons hart ook vervuld mag zijn met dankbaarheid, maar ook met verlangen om uit dat offer te leven dat de Heer Jezus heeft gebracht. Ja, dat we uw liefde daarin mogen ontdekken, uw liefde zo oneindig groot. Opdat we ons hoe langer hoe meer of voor het eerst aan u toevertrouwen en aan uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij bidden u dat u zelf zo in ons midden zult zijn en door uw Heilige Geest ons zult aanraken als wij luisteren naar uw woord. Wij bidden het van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit de tweede brief aan de Korintiërs en we lezen daaruit het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot 21. En we lezen in 2 Korinthe 5 vers 11. Nu wij deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij van nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En we lezen uit de Catechismus zondag 15. En we staan nog steeds stil bij de apostolische geloofsbelijdenis, waarin we ook belijden dat Christus geleden heeft onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en gestorven en begraven. En vraag 37 uit zondag 15 luidt: wat verstaat u onder het woordje geleden? En het antwoord is dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Betekent dit iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Tot zover de catechismus. Wij willen nu zingen van Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 65. Waarom werd God mens? Dat is de titel van het boek dat door Anselmus van Canterbury is geschreven en dat veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de leer van de verzoening in de Westerse kerk. Natuurlijk schreef hij het boek in het Latijn, de taal van de geleerden in die tijd, en de originele titel is daarom Cur Deus Homo, in het Nederlands Waarom werd God mens? Ik heb het boek overigens niet de afgelopen weken gelezen, net zoals het boek waar ik het vanmorgen over had. De vorige keer, de vraag is waarom werd God mens? De vorige keer hebben we daar ten dele al een antwoord op gehad, op die vraag, op gekregen in het antwoord op vraag 36. Zondag 14, welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? En het antwoord op die vraag is dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. En hiermee wordt eigenlijk gezegd dat Jezus ons hele leven vanaf de geboorte, ja vanaf de moederschoot, over heeft gedaan. Alleen, als hij het over heeft gedaan, dan heeft hij dat in tegenstelling tot ons volkomen en zonder schuld gedaan. Volkomen heilig dus. En zo komt over onze tekorten die daar liggen voor God, daarboven komt zijn gerechtigheid te liggen. Al het goede wat hij heeft gedaan. En zo wordt onze ongerechtigheid bedekt. Worden tekorten die ik in mijn leven heb opgebouwd door mijn zonden voor God niet meer aangerekend, omdat daar overheen, over mijn werken, over mijn zondige werken, de gerechtigheid van Christus ligt, het goede wat hij heeft gedaan. Jezus heeft dat in mijn plaats gedaan. Hij heeft gedaan wat ik had moeten doen en zo op die manier maakt Jezus de relatie die ik met God, door God, die ik verwoest heb door mijn zonde, zo maakt hij die relatie met God weer goed. Dat is ook wat Anselmus schrijft in zijn boek. Hij spreekt over ons tekort ten opzichte van God. We hebben een tekort opgebouwd vanwege onze zonde, vanwege onze ongerechtigheid. En dat tekort, dat moet worden hersteld. En dat kunnen wij zelf niet, want wij zullen alleen nog maar tekorten daaraan toevoegen, zoals we dat ook al eerder in de catechismus hebben gezien. Er is er maar één die de tekorten kan aanvullen en die het volmaakt kan maken, en dat is Christus. En zo zien we Christus vol liefde en vol overgave de Vader gehoorzamen op zijn lijdensweg tot in de dood toe. Hij blijft gehoorzaam aan zijn Vader en hij gaat zelfs daarvoor, voor zijn Vader, de dood in. En Anselmus zegt, dat had hij eigenlijk niet hoeven doen, maar zijn overschot aan liefde, hij heeft daarbij een overschot van liefde opgebouwd en overgave en gehoorzaamheid. En die dat overschot van liefde, van overgave en van gehoorzaamheid, zo zegt Anselmus, dat heft ons tekort op. Ja, het gaat zelfs boven ons tekort uit. En daarom is God mens geworden. Maar daarmee is niet alles gezegd. Dat er meer is, dat het niet alleen gaat om het opheffen van de tekorten, maar ook om onze tekorten weg te werken eigenlijk, om ons daarvan te reinigen, dat blijkt uit de zondag waar we vanavond bij stilstaan. Waarin stilgestaan wordt bij het woord geleden. Geleden uit de apostolische geloofsbelijdenis. En de vraag wordt gesteld, wat verstaat u onder het woordje geleden? En het antwoord luidt dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Hij heeft dus niet alleen overvloedige gehoorzaamheid, of hij is niet alleen overvloedige gehoorzaamheid geweest, gehoorzaam geweest, maar hij heeft ook de toorn van God tegenover de zonde aan lichaam en ziel gedragen, om vervolgens met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. De catechismus zegt dus in zondag 15, vraag en antwoord 37, God is dus mens geworden om te lijden en om zo een zoenoffer, een verzoeningsoffer te brengen, zodat wij verlost zullen zijn van onze zonden en de gevolgen daarvan. En dat heeft hij gedaan als een onschuldige. Daar bepaalt ons de volgende vraag bij. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleiden? En het antwoord is, om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. En we weten allemaal wel uit de evangelie dat de rechter Pilatus geen schuld in Jezus kon vinden en hem daarom vrij sprak. Maar toch werd Jezus veroordeeld tot de kruisdood. En dat is om dan zo als onschuldige te sterven voor schuldige mensen. En zo het oordeel over ons leven weg te nemen. Om zo het oordeel dat wij hebben verdiend vanwege onze zonde, om dat oordeel zelf te ondergaan. Daarom is Christus vrijgesproken door de rechter, maar overgeleverd in mensenhanden om gekruisigd te worden. En hoe verstrekkend dat oordeel over onze zonde is, dat wordt duidelijk uit de volgende vraag, vraag 39, waar staat, betekent het iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? En het antwoord is ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft, want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Jezus heeft dus, zo staat er, de vloek gedragen die op mijn leven lag, die op u en mijn leven lag. Vervloekt, ja, wat betekent dat? Vervloekt betekent dat je helemaal van God weg bent, dat God zich van je verlaten, dat God je verlaten heeft, dat je totaal van God verlaten bent. Vervloekt zijn, dat betekent dat je niet meer bij hem hoort. Daarom riep de Heer Jezus ook aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En zo hing Jezus aan het kruis. De aarde had hem verstoten en de hemel was voor hem afgesloten. En zo hing hij tussen hemel en aarde als een vervloekte, buitengeworpen. En waarom? Zodat de hemel voor u en voor mij open zouden gaan. En wij voor altijd in genade zouden worden aangenomen. En zo staat de catechismus in zondag 15 uitgebreid stil bij het feit dat God mens is geworden om in onze plaats en voor ons te lijden. Om zo de straf te dragen die wij hebben verdiend. Het gevolg van de toorn van God die onze zonde niet ongestraft kan laten. Jezus heeft het gedragen. Maar daarmee komen we wel bij een aspect van de geloofsleer die op zijn zachtst gezegd niet erg populair is. Mensen in de kerk praten er steeds minder graag over. Maar je hoort ook in het missionaire werk dat je met deze woorden weinig aansluiting vindt bij de mensen. Het schrikt mensen af, het sluit niet aan op hun beleving. En daarom zijn het misschien wel dingen die het liefst een beetje weggestopt worden, of dat we andere accenten gaan leggen. Bijvoorbeeld door vooral te benadrukken wat Anselmus heeft geschreven. God werd mens om onze tekorten te compenseren. Ook al kan ook dat nog moeilijk zijn, omdat mensen liever niet hebben dat er over hun tekortkomingen wordt gesproken. Of dat iemand anders voor hun tekortkomingen opdraait. Dat ze zeggen dat doe ik liever zelf, we nemen liever zelf onze verantwoordelijkheid. Maar goed, als je dan uiteindelijk duidelijk maakt dat het onmogelijk is om voor een mens al die tekorten weer op te heffen, dan kan het misschien wel een bevrijding zijn als je zegt van Jezus heeft al je tekorten opgeheven, al je tekorten weggenomen. We kunnen het zelf niet meer goed maken, maar Jezus heeft dat voor ons gedaan, al onze tekorten. En er zijn zoveel dingen die we in ons leven hebben gedaan die we nooit meer goed kunnen maken. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen bij wie we in het krijt staan vanwege ons gedrag ten aanzien van hen, maar inmiddels zijn ze overleden. We kunnen het nooit meer goed maken. En bovendien, als het gaat om God, Hij is zo heilig en zo goed, hoe zouden wij ooit nog onze tekorten bij Hem kunnen aanvullen, waarbij we dan ook nog eens steeds weer zonde doen? En misschien is dat wel een aantrekkelijke manier om ook ten aanzien tegenover mensen mee te benaderen. Zo van, je weet van je tekorten en God neemt ze weg. Je mag echt met een schone lei beginnen. En misschien dat een dergelijke duiding van het lijden, die ook overigens volop bijbels is, hè, want het gaat ook in de laatste vraag van zondag 14 daarover, ja, dat mensen ook meer zal aanspreken. Mooi dat God mens is geworden om mijn tekorten aan te vullen, om mijn tekorten weg te nemen. Je kunt trouwens ook nog een ander accent leggen als het gaat om de vraag waarom God mens is geworden. Afgelopen week was ik bij een studiedag waar de Engelse theoloog Samuel Wells sprak. En hij heeft als stelling dat God ook wel mens was geworden als wij niet gezondigd hadden. God wil gewoon bij ons zijn en de komst van Jezus is daar het bewijs van. Aan het kruis liet God zien dat Hij bij ons wilde zijn, omdat Jezus ervoor koos om bij de mensen te blijven en door God verlaten te worden. Nou is die gedachte dat God ook wel mens was geworden als we niet gezondigd hadden, overigens geen nieuwe gedachte, die is al ouder, maar die is eigenlijk over het algemeen door de kerk wel afgewezen. Maar tegelijkertijd, het is zeker waar dat God heel graag bij ons wil zijn en dat ook de komst van Jezus in deze wereld daar een uiting van is. Ik denk ook dat je dat zelfs als de diepste reden van Jezus' menswording mag zien, dat God graag bij ons wil zijn. Hij wil graag dat wij bij Hem zijn en Hij wil graag bij ons zijn. Ik denk dat dat buiten kijf staat, want waarom zou God anders zijn Zoon in deze wereld gezonden hebben? Is het niet omdat Hij ons graag met zichzelf wil verzoenen, zodat we in zijn nabijheid kunnen leven? Is dat ook immers niet de reden waarom God ons gemaakt heeft? Omdat Hij graag wil dat wij bij Hem zijn en Hij ook graag bij ons is. Hij had ons helemaal niet hoeven maken. God is volmaakt in zichzelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest gaan volledig in elkaar op in een eindeloze relatie van liefde. En toch heeft God in zijn volmaaktheid, in zijn volkomenheid, de mens geschapen om een relatie met Hem aan te gaan. En dat is een bewijs dat God graag bij ons wil zijn. En het diepste verlangen van Hem is ook dat ook wij bij Hem willen zijn. Zo mag je ook zeker zeggen dat God daarom mens is geworden, omdat Hij graag bij ons wil zijn. Het kan ook heel vertroostend zijn om te weten dat God bij ons wil zijn en bij ons is geweest en dat Hij ook in ons lijden bij ons wilde zijn als we stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. Als we lezen hoe Hij geleden heeft, als Hij mens is geworden. Hij weet wat het is, Hij weet wat ons menselijk lijden is, doordat Hij zelf ook mens is geworden. Hij weet hoe het is als mensen je onrechtmatig bejegenen, je zwart maken of allerlei dingen over je zeggen die niet kloppen. Hij weet wat het is om onheus behandeld te worden, zoals wij dat ook in ons leven kunnen meemaken. Jezus weet ook heel goed wat eenzaamheid is, omdat de mensen Hem afwezen, maar ook omdat Hij daar helemaal alleen aan het kruis heeft gehangen. En zo kan Hij ook heel goed meevoelen als wij eenzaam zijn. Jezus weet wat eenzaamheid is. En Heer Jezus weet ook heel goed wat pijn is. Hij heeft als gekruisigde de pijn gevoeld van de nagels in zijn handen en Hij heeft de uitputting die de kruisdood met zich meebrengt ervaren. Het zijn maar een aantal voorbeelden van het lijden van Jezus waarin Hij ons ook volkomen begrijpend nabij kan zijn. Zelfs als het gaat om de kracht van de verleiding, kan hij als mens met ons medelijden hebben, lezen we in de brief aan de Hebreeën. Kortom, dat Jezus ook in het lijden bij ons wilde zijn, is ons tot een grote troost. Het is een troost als je weet dat hij daarom mens wilde worden. En toch is dat niet het hele verhaal als het gaat over de menswording van God. Er zit ook een andere kant aan, namelijk dat hij mens is geworden om de straf te dragen voor de zonden die wij hebben gedaan. En ik begrijp wel dat dit een moeilijk onderwerp is om over te spreken, zeker in onze tijd. Misschien wel omdat het zo in tegenspraak lijkt met Gods liefde. En omdat het misschien wel zo in tegenspraak lijkt met zijn verlangen om bij ons te zijn. Dat hij dan tegelijkertijd dan toch zo kwaad op ons kan zijn dat wij eigenlijk zouden moeten lijden zoals Jezus geleden heeft. Die is neergedaald zelfs tot in de hel. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we eigenlijk ook niet kunnen peilen hoe diep God door onze zonde geraakt en gekwetst is. In de Bijbel lezen we ook trouwens voldoende voorbeelden daarvan, dat God werkelijk enorm gekrenkt is over het onrecht dat wij hem aandoen. Ik denk bijvoorbeeld aan het moment dat God het volk Israël, nadat het gedanst had voor het gouden kalf, wilde verdelgen. Ik denk ook aan wat er staat in Romeinen 1, namelijk dat de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat daarvoor een offer moet worden gebracht, vinden we ook in de Bijbel terug. Ik denk aan de offers in het Oude Testament, de offers van dieren. Maar ook dat een mens zich voor die ongerechtigheid zich daarvoor moest overgeven tot in de dood, zoals in Jesaja 53, waar we lezen dat hij om onze overtredingen is verwond, om onze ongerechtigheid is verbrijzeld en dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. En dat hij om onze, dat de ongerechtigheid van ons allen op hem is neergekomen. En natuurlijk denk ik ook hier aan de schriftlezing uit 2 Korinthe 5, waar Paulus schrijft: wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn gerechtigheid van God in hem. God is enorm vertoornd over de zonde en tegelijkertijd smeekt hij ons dat we ons met hem laten verzoenen. Blijkbaar gaan die twee samen op. Hij kan enorm veel van ons houden, maar tegelijkertijd is hij ook diep gekwetst door de ongerechtigheid, door de zonde waarmee wij hem tergen. En we kunnen dat wel wegredeneren, maar ik denk dat het geen enkele zin heeft. We moeten God niet aan onze maatstaven aanpassen, maar beseffen hoe ernstig wij God op het hart trappen als wij tegen hem zondigen. Dat we hem daarmee groot onrecht aandoen en hij daarvoor in zijn toorn genoegdoening eist. Ook al begrijp ik natuurlijk tegelijkertijd wel dat dit ook iets heel beangstigends heeft. Want blijkbaar kunnen we God zo diep raken dat hij enorm boos op ons is. En dat heeft natuurlijk ook wel iets overweldigends. En het kan je ook een gevoel van onveiligheid geven. En sommige mensen hebben ook wel heel vaak over de toorn van God gehoord. En dan op een heel onevenwichtige manier. Iets waar niet aan te ontkomen leek. En misschien werd het wel zo gebracht dat God liever toornig is dan dat hij u lief heeft. Nou ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dat blijkt alleen al uit het feit wat we hebben gelezen in 2 Korinthe 5. Dat God namens Christus, dat God door ons smeekt, door de predikers van het evangelie: laat u met God verzoenen. Het is niet zo dat hij graag toornt. Hij heeft ons lief. Hij wil ons vergeving en verzoening schenken. Maar tegelijkertijd betekent dat wel dat hij dus ook toornt over onze zonde. En ik denk zelfs dat we God tekort doen als we dit aspect verzwijgen. Dat we de rijkdom van het feit dat God mens werd daardoor ook verdoezelen als we het niet meer over de toorn van God hebben. Omdat het juist getuigt van grote liefde dat God zijn zoon gegeven heeft, ook al toornt hij over de zonde. Hij wil er zelf voor opdraaien, zo ernstig staat het er met u voor, met u en mij, zo ernstig is het. Maar hij zegt niet van ik laat jullie dan ook maar te gronde gaan, nee, ik weet hoe ernstig het is, ik weet ook hoe zwaar de straf daarvoor is, maar ik wil er zelf voor opdraaien. Ik wil het zelf op mij nemen. Ik wil niet dat u te gronde gaat. Ik wil zelf onder de last van uw zonden gaan. En ik wil zelfs daarvoor aan het kruis gaan en ik wil zelfs daarvoor sterven. Omdat uiteindelijk het niet de bedoeling is dat u onder mijn toorn bezwijkt, ook al is die toorn gerechtigd en rechtvaardig. En daar kan ik geen afstand van doen, van dat recht. Dat recht moet geschieden. Er moet gestraft worden waar overtreding is. Maar tegelijkertijd wil ik u niet aan de ondergang prijsgeven. Dat is de liefde van God. Misschien voor ons, ja, een wonder. Het is een wonder eigenlijk, dat God zo ver voor ons wilde gaan. En daarom moeten we de toorn van God niet verzwijgen. Maar moeten we bedenken hoe groot de liefde van God is, dat hij in zijn toorn ook aan ontferming dacht. En daarvoor zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. En dat hij daarom geleden heeft en gekruisigd is. Ja, en dat dat grote gevolgen heeft. En dat tot een totale ommekeer leidt. Ja, dat blijkt wel uit de passage die we vanmorgen ook hebben gelezen in het avondmaalsformulier. En ik wil die ook nog wel een keer met u opzoeken. Wat betekent dat dan? Als Jezus voor ons geleden heeft. Dan wil ik met u nog uit het avondmaalformulier lezen. Als het gaat over wat het dan denk ik aan de passage die begint dat Jezus ons vlees en bloed heeft aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. En dan gaat het over dat lijden en wat dat voor ons betekent. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelf zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en de angst van de hel, toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En tenslotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei, het is volbracht. Ja, en ik lees het met u omdat ik het eigenlijk zelf niet mooier kan zeggen. Zo ze laten zo duidelijk zien wat het betekent dat Jezus de straf voor onze zonde heeft gedragen. En we kunnen niet anders dan ons erover verwonderen dat Hij zo ver wilde gaan voor ons. En dat God zijn Zoon daarvoor in deze wereld heeft gestuurd. En het is om ons erover te verwonderen dat wij dagelijks de vruchten van het lijden en sterven van Christus mogen plukken. Ja, tot in eeuwigheid. Omdat Hij de last van de toorn van God in onze plaats gedragen heeft. En daarom moeten we dat maar niet wegstoppen. Ook al is dat iets wat in onze tijd niet direct aanvaard wordt of waar mensen moeite mee hebben. We moeten het maar niet wegstoppen, ook dit aspect van het evangelie. En hoe zouden we het ook kunnen wegstoppen? Want het staat zo in Gods woord. Maar we hoeven het te meer niet weg te stoppen, omdat we hierin ontdekken dat God in zijn liefde tot het uiterste is gegaan. Al snap ik ook best dat je misschien niet meteen over zult beginnen, zeker omdat er in onze tijd een soort allergie voor bestaat. Maar voor jezelf hoef je er nooit aan te twijfelen en ook niet ten aanzien van anderen om hierover te spreken. Want dat God mens is geworden om de last van de toorn van God over onze zonde te dragen, dat is het grootste bewijs van Gods ultieme liefde, waar we vandaag bij stil hebben gestaan in het woord en in het sacrament, en waarvoor wij God prijzen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest van nu aan tot in, vanaf de beginnen van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 85, de versen 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 85. voorbeden doen. O God van alle genade, u die in uw toorn aan uw ontfermen hebt gedacht, en in uw liefde, uw grote liefde, uw Zoon Jezus Christus in deze wereld hebt gezonden, om ons te verlossen, om de straf te dragen die wij hebben verdiend. Wij danken u dat u zo tot het uiterste voor ons bent gegaan, dat hij al uw gerechtigheid heeft vervuld en al onze ongerechtigheden op zich heeft genomen. Dat hij ons bevrijd heeft van al onze zonden en van de schuld, zodat wij eeuwig met u verzoend mogen zijn door het geloof in hem. Heer, wij willen u danken. Danken dat u onszelf bevrijdt. En tegelijkertijd willen wij ons ook verootmoedigen. Want Heere, wat een wonder van uw genade is dat. Dat u zelf de straf op u genomen hebt. Heere, die wij hebben verdiend. Waarmee wij u, o God, hebben getergd en tergen. De zonden die wij tegen u gedaan hebben en doen. Heere, die u verdriet doen, waar u boos over wordt. Omdat u tot in het diepst gekrenkt wordt door onze ongerechtigheid. Maar Christus is het die het alles voor ons heeft volbracht. En die zo verzoening heeft aangebracht. Zodat wij, Heere, vol van vertrouwen ons aan u over kunnen geven. Wij hoeven niet bang te zijn. Heere, en dat het u menens is, dat bewijst het juist ook. Dus dat bewijst juist de zending van uw Zoon in deze wereld. Heere, dat u niets anders wil dan dat wij dan bij ons zijn en wij bij u. Daarom hebt u uw Zoon in deze wereld gezonden. En wij loven u en prijzen u en danken u. Danken u dat wij u zo mogen kennen als een God vol van genade en van liefde en van vergeving. Heere, leer ons ook om er elke dag uit te leven. Leer ons ook, Heere, om te schuilen bij de Heere Jezus Christus. En daarin ook ons en in hem ook onze zekerheid te vinden dat we door u geliefd worden en geliefd zijn. Heere, wil zo ook alles zegenen wat deze dag tot ons gekomen is door uw woord en in het sacrament. En laat het zo tot opbouw van de gemeente mogen zijn. Heere, als we brood en wijn tot ons hebben genomen, Heere, laat het tot zegen van ons zijn. Ook als we vandaag niet aanwezig konden zijn in de kerk, maar toch de viering van het heilige avondmaal thuis hebben meegemaakt en ook in ons hart avondmaal hebben gehouden, laat ook dat tot zegen van ons zijn. Maar ook als we vandaag niet zijn aangegaan, om welke reden dan ook, geef dan alstublieft dat wij in de komende tijd toch de vrijmoedigheid mogen vinden om te vertrouwen op de Heer Jezus Christus en om in hem te geloven. Om ervan overtuigd te raken dat er geen enkele reden is om niet in hem te geloven en al onze twijfels en onze vragen te laten varen, omdat al uw beloften in Jezus Christus ja en amen zijn. En zo, Heere, danken wij u voor alles wat wij vandaag van u hebben ontvangen. Maar willen we ook voor elkaar bidden in onze noden en in onze zorgen en in ons verdriet. We denken daarbij aan de familie Wiegman, nu als afgelopen donderdag de moeder van Johan Wiegman op 91-jarige leeftijd is overleden. Wij danken u voor wat zij voor haar gezin mocht betekenen. Heren, voor het geloof waaruit zij mocht leven, dat geeft hoop ook bij het verdriet en bij het gemis. Wil de familie sterken ook als de komende week de uitvaart plaatsvindt. En geef troost en kracht en bemoediging door uw woord en door uw geest. Wij bidden ook voor mevrouw De Hoop, die is opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartritmestoornissen. Wij bidden u dat u zich ook over haar zult ontfermen, dat u haar nabij zult zijn. Als zoiets is overkomen, het hart, waardoor je het leven hebt, Heere, zo onrustig is geworden. Wij bidden u, geef dat de behandelingen die ze ontvangt gezegend mogen worden, dat ze daardoor herstel mag ontvangen. Maar geef ook dat haar onrust, dat ze in haar hart rust mag vinden bij u. Ja, in alles, in alle omstandigheden, dat ze mag weten dat het zo mag zijn dat haar hart gerust is in u. Dat bidden wij voor haar. We bidden ook voor Anne-Sophie, die Bogaert, die afgelopen week ook, die afgelopen week een epileptische aanval heeft gehad, die gelukkig daarvan weer hersteld is, maar het was een grote schok voor haar en voor haar familie, voor haar gezin. Ja, en de komende tijd vinden er ook nog onderzoeken plaats. Wij willen u danken dat u haar tot hiertoe hebt gespaard en bewaard. Ja, we zijn daar u dankbaar voor, willen u daarvoor prijzen, maar bidden ook dat u in de toekomst met Anne-Sophie zult meegaan en met haar ouders en met het gezin en haar leven zo ook zult omringen met uw liefde en met uw zorg. Heren, ja, dat ze zich ook in dat alles geliefd mag weten door u, ook al gaat haar leven soms langs onbegrepen wegen. Gedenk haar zo in uw gunst. Heren, we willen ook tot u komen met onze dank. Danken dat zo'n aard van mevrouw Klok, dat het weer beter met hem mag gaan, dat hij uit het ziekenhuis is gekomen, maar nu voor verder moet revalideren. Wij bidden u ook om kracht voor hem en om uw zegen over de behandeling die hij krijgt. Maar wij willen u ook danken dat u hem tot hiertoe hebt geholpen. En dat is niet alleen een troost en goed voor hem iets om dankbaar voor te zijn, maar ook voor zijn moeder. Heren, zo mogen wij voor elkaar bidden, maar zo mogen we ook bidden voor de wereld waarin wij leven, die vol onrust is, die woedt en kolkt. En heren, wij bidden u om uw ontferming. We denken ook aan de strijd die gaande is in het Midden-Oosten. Wij bidden u of u, heren, bezinning zult brengen, dat mensen zich ook zullen weten te beheersen. Maar tegelijkertijd, heren, weten we ook dat er machten zijn, bezig zijn ook in het Midden-Oosten, die alleen maar verwoesting willen aanrichten en kwaad willen doen. En daarom bidden we ook in het bijzonder bidden voor Israël, voor het volk Israël, dat u het ook in uw hoede zult nemen, dat u het zult beschermen en bewaren. En verder willen we u bidden dat er in de wereld en ook in het Midden-Oosten gerechtigheid zal geschieden. Heer, zo komen wij tot u met al onze gebeden. Heer, er zijn zoveel meer dingen die we aan u op kunnen dragen. U weet wat er in ons hart speelt. U weet wat er in de wereld speelt. Wij leggen het alles in uw handen en vragen u, hoor en verhoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven. De eerste collecte was voor bij de avondmaalstafel was voor de adoptiekinderen. De tweede collecte en de derde collecte die nu worden gehouden zijn voor het pastoraat in de eigen gemeente en de instandhouding van de eredienst. En u kunt ook uw gave geven via de bekende digitale mogelijkheden. Nadat uw gaven zijn ingezameld, zingen wij lied 484, de versen 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4 van lied 484. Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.